Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de encycliek Dilexit Nos. Hij heeft ons lief gehad, over de menselijke en goddelijke liefde van het hart van Jezus Christus. Een encycliek die werd geschreven door Paus Franciscus en gepubliceerd op 24 oktober 2024. We waren ondertussen aangekomen bij het begin van het tweede hoofdstuk. Gebaren en woorden van liefde. Het hart van Christus, als symbool van de persoonlijke bron van zijn liefde voor ons, is de levende kern van de eerste verkondiging. Daar ligt de oorsprong van ons geloof, de bron die de christelijke overtuigingen levend houdt. Gebaren die het hart weerspiegelen. De wijze waarop Christus ons lief heeft, is iets dat hij ons niet al te veel heeft willen uitleggen. Hij heeft het in zijn gebaren laten zien. Wanneer wij hem zien handelen, kunnen wij ontdekken hoe hij ieder van ons behandelt, ook al kost het ons moeite om dit te bevatten. Laten wij dan daar kijken waar ons geloof het kan herkennen, in het evangelie. Het evangelie zegt dat Jezus kwam in het zijne, het 12e vers van het eerste hoofdstuk van het evangelie volgens de heilige Johannes. Het zijne zijn wij, omdat hij ons niet behandelt als iets vreemds. Hij beschouwt ons als iets eigens van hem, dat hij met zorg bewaakt en koestert. Hij behandelt ons als de zijnen. Niet in de zin dat wij slaven zijn, hij zelf ontkent dit in het 15e hoofdstuk, vers 15 van hetzelfde evangelie. Ik noem u geen dienaars meer. Wat hij voorstelt is het elkaar wederzijds toebehoren, wat typisch is voor vrienden. Hij is gekomen, heeft alle afstanden overwonnen, en hij is ons nabijgekomen zoals de meest eenvoudige en alledaagse dingen ons nabij zijn. Hij heeft immers een andere naam die luidt Immanuel, en dat betekent God met ons. God die deel uitmaakt van ons leven, die te midden van ons leeft. De Zoon van God is mens geworden en heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Zo weerklinkt het in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi, hoofdstuk 2, vers 7. Dat is duidelijk wanneer wij hem zien handelen. Hij is altijd op zoek naar mensen, dichtbij, voortdurend openstaand voor de ontmoeting. Wij kunnen het zien wanneer hij stopt om een gesprek te voeren met de Samaritaanse bij de put, waar zij water ging halen. In het 4e hoofdstuk van het Johannesevangelie, versen 5 tot en met 7. Wij zien het wanneer hij diep in de nacht Nicodemus ontmoet die bang was zich samen met Jezus te laten zien. Hoofdstuk 3, versen 1 tot 2. We zijn er verwonderd over wanneer hij zich, zonder zich te schamen, de voeten laat wassen door een prostituee. Lucas Evangelie, hoofdstuk 7, versen 36 tot 50. Wanneer hij oog in oog met de overspelige vrouw zegt, ik veroordeel u niet. Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 8, vers 11. Of wanneer hij de onverschilligheid van zijn leerlingen terechtwijst en met genegenheid tegen de blinde langs de straat zegt, wat wilt ge dat ik voor u doe? Evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 10, vers 51. Christus laat zien dat God nabijheid, medelijden en tederheid is. Als hij iemand genas, gaf hij er de voorkeur aan om het van dichtbij te doen. Jezus stak de hand uit en raakte hem aan. Hij raakte haar hand aan. Hij raakte hun ogen aan. Passages uit het Evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 8, versen 3 en 15 en hoofdstuk 9, vers 29. En hij bleef zelfs staan om de zieken te genezen met zijn eigen speeksel. Marcus Evangelie, hoofdstuk 7, vers 33. Zoals een moeder, opdat zij niet zouden voelen dat hij niets met hun leven te maken had. Want de Heer kent die mooie wetenschap van de liefkozingen. In zijn tederheid heeft God ons niet lief met woorden. Hij komt naar ons toe en in zijn nabijheid, zijn geeft ons zijn liefde met alle mogelijke tederheid. Aangezien het voor ons moeilijk is te vertrouwen, omdat wij gewond zijn door zoveel onwaarachtigheid, agressie en teleurstellingen, fluistert hij aan ons oor, heb goede moed, mijn zoon. Heb goede moed, dochter. Het gaat erom de angst te overwinnen en ons te realiseren dat wij met hem niets te verliezen hebben. Jezus stak, naar Petrus die niet vertrouwde, zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei, waarom heb je getwijfeld? Het 14e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, vers 31. Vrees niet. Laat hem dicht bij je komen. Laat hem naast je zitten. Wij kunnen twijfelen aan veel personen, maar niet aan hem. En aarzel niet vanwege je zonden. Herinner je dat veel zondaars met Jezus kwamen aanliggen en hij aan niemand van hen aanstoot nam. De religieuze elite beklaagde zich en behandelde hem als een gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en zondaars. Dat horen we in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 11, vers 19. Toen de Farizeeërs kritiek hadden op het feit dat hij personen nabij was die als minderwaardig of als zondaressen werden beschouwd, zei Jezus hun in hetzelfde evangelie, hoofdstuk 9, vers 13, ik wil liever barmhartigheid dan offers. Diezelfde Jezus verwacht nu dat jij hem de mogelijkheid geeft om jouw bestaan te verlichten, je te doen opstaan, je te vervullen van zijn kracht. Alvorens te sterven, verzekerde hij zijn leerlingen, ik zal u niet verweest achterlaten, ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, gij echter zult mij zien. Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 14, versen 18 tot 19. Hij vindt altijd een manier om zich in jouw leven te laten zien, omdat jij hem kunt ontmoeten. De blik van Jezus. Het evangelie vertelt dat een rijke man bij hem kwam, vol idealen, maar zonder de kracht om zijn leven te veranderen. Toen keek Jezus hem liefdevol aan. Marcus Evangelie, hoofdstuk 10, vers 21. Kun je je dat ogenblik voorstellen? Die ontmoeting tussen de ogen van deze man en de blik van Jezus. Als hij je roept, als hij je uitnodigt voor een zending, kijkt hij je eerst aan, peilt het binnenste van jouw wezen. Hij ziet alles wat er in jou is en kent het, hij richt zijn blik op jou. Eens toen hij zich bij het meer van Galilea ophield, zag hij twee broers. Iets verder zag hij nog twee broers. Vierde hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, hoofdstuk 4, versen 18 en 21. Veel teksten van het evangelie laten ons Jezus zien die al zijn aandacht schenkt aan personen, aan hun zorgen, aan hun lijden. Bijvoorbeeld in het negende hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, vers 36, lezen we: bij het zien van die menigte mensen werd hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetopt neerlagen. Wanneer het ons lijkt dat allen ons negeren, dat niemand belang stelt in wat ons overkomt, dat wij voor niemand belangrijk zijn, dan heeft hij aandacht voor ons. Dat is waar Nathanael op wees, die eenzaam en in gedachten verzonken was. Zo horen we in het Johannesevangelie, hoofdstuk 1, vers 48, weer klinken: voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom zitten. Juist omdat hij aandacht voor ons heeft, kent Jezus iedere goede bedoeling die je hebt, iedere kleine goede daad die je stelt. Het evangelie vertelt dat hij een behoeftige weduwe zag die twee penningen erin, in de offerkist van de tempel, wierp. In het Lucas evangelie, hoofdstuk 21, vers 2. En hij maakte de apostelen hier onmiddellijk op opmerkzaam. Jezus heeft op zo'n manier aandacht dat hij de goede dingen die hij in ons erkent, bewonderd. Toen de 100 man hem in compleet vertrouwen een verzoek deed, stond Jezus verwonderd toen hij dit hoorde. Uit het 8e hoofdstuk van het evangelie volgens de heilige Matteüs, vers 10. Hoe mooi is het te weten dat, als de anderen onze goede bedoelingen of de positieve dingen die wij kunnen doen negeren, deze Jezus niet ontgaan. Integendeel, hij bewondert ze. Als mens had hij dit geleerd van Maria, zijn moeder. Zij die alles zorgvuldig beschouwde en het bewaarde in haar hart. Zij leerde hem samen met de heilige Jozef van kleins af aan aandachtig te zijn. De woorden van Jezus. Hoewel wij in de schriften zijn altijd levend en actueel woord hebben, spreekt Jezus soms in ons binnenste en roept hij ons om ons naar de beste plaats te leiden. En de beste plaats is zijn hart. Daar nodigt hij ons uit om onze krachten en de vrede te herstellen. We horen in het 11e hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, vers 28. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Daarom heeft hij aan zijn leerlingen gevraagd: blijft in mij. De woorden die Jezus zei, lieten zien dat zijn heiligheid gevoelens niet uitsloot. Bij enkele gelegenheden lieten zij een liefdevol passie zien, een liefde die compassie met ons heeft, ontroerd raakt, bedroefd is en zelfs tot tranen wordt bewogen. Het is duidelijk dat de gewone zorgen en angsten van het volk, zoals vermoeidheid en honger, hem niet onverschillig lieten. Zo horen we in het Marcus-evangelie, hoofdstuk 8, versen 2 tot en met 3. Ik heb medelijden met deze mensen. Zij zijn zonder voedsel. Zij zullen onderweg bezwijken. Sommigen van hen zijn van ver gekomen. Het evangelie verbergt de gevoelens van Jezus voor Jeruzalem niet. En toen hij naderbij kwam, liet hij zijn blik over de stad gaan en weende over haar. Het 19e hoofdstuk van het evangelie volgens de heilige Lucas, vers 41. En bracht in vers 42 zijn diepste wens tot uitdrukking. Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt. Ook al stellen de evangelisten hem soms voor als machtig en glorierijk, zij laten niet na zijn gevoelens te laten zien bij de dood en het verdriet van vrienden. Alvorens te vertellen dat Jezus begon te wenen bij het graf van Lazarus in het 11e hoofdstuk van het Johannesevangelie, staat het evangelie erbij stil om te zeggen dat Jezus veel hield van Martha, haar zuster en Lazarus. En dat, toen hij Maria en degenen die bij haar waren, zag wenen, hem een huivering doorliep. In het 33e vers horen we dat. Het verhaal laat er geen twijfel over bestaan dat zijn tranen oprecht waren, die voortkwamen uit een innerlijke emotie. De evangelies hebben tenslotte Jezus angst voor de eigen gewelddadige dood door de hand van hen die hij zo lief had, niet willen verbergen. We horen in het 14e hoofdstuk van het Marcus-evangelie, vers 33, hij begon zich ontsteld en beangst te voelen. Zodat hij zelf zegt: ik ben bedroefd tot stervens toe. Deze innerlijke emotie komt in al haar kracht tot uitdrukking in de kreet van de gekruisigde. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dit alles kan, oppervlakkig beschouwd, vrome sentimentaliteit lijken. Het is echter iets dat uiterst serieus en uiterst belangrijk is. Het vindt zijn grootste uitdrukking in Christus, die aan een kruis is genageld. Het is het meest welsprekende woord van liefde. Het is geen lege huls, niet alleen maar puur gevoel, geen geestelijke vlucht. Het is liefde. Daarom zei de heilige Paulus, toen hij naar de juiste woorden zocht om zijn relatie met Christus uit te leggen in de brief aan de Galaten: hij heeft mij lief gehad en zich voor mij overgeleverd. Hoofdstuk 2, vers 20. Dit was zijn grootste overtuiging: te weten dat hij bemind werd. Door de zelfgave van Christus op het kruis werd Paulus overrompeld. Maar dat had alleen maar zin, omdat er nog iets groters was dan die zelfgave. Hij heeft mij lief gehad. terwijl veel mensen op verschillende plaatsen en manieren het heil, het welzijn of de zekerheid zochten, heeft Paulus, geraakt door de geest, verder weten te kijken en zich weten te verbazen over iets dat groter en fundamenteler is. Hij heeft mij lief gehad. Laten wij na Christus te hebben aanschouwd en gekeken te hebben naar wat zijn gebaren en zijn woorden van zijn hart laten zien, nu in herinnering brengen hoe de kerk nadenkt over het heilig mysterie van het hart van de Heer. Hoofdstuk 3. Dit is het hart dat zozeer heeft lief gehad. De devotie tot het hart van Christus is niet de cultus van een orgaan dat gescheiden is van de persoon van Jezus. Wat wij aanschouwen en aanbidden is de hele Jezus Christus, de mens geworden Zoon. Voorgesteld in een beeld van hem, waarbij de aandacht in het bijzonder wordt gevestigd op het hart. In dit geval wordt het hart van vlees genomen als beeld of bevoorrecht teken van het meest intieme middelpunt van de mens geworden Zoon en van zijn tegelijk goddelijke en menselijke liefde, omdat het meer dan ieder lid van zijn lichaam de natuurlijke aanwijzing ofwel het symbool van zijn immense liefde is. Zo zegt paus Pius XII in de encycliek Haurietis Aquas van 15 mei 1956. De verering van Christus. Het is essentieel om te benadrukken dat wij een relatie aangaan met de persoon van Christus, in vriendschap en aanbidding, aangetrokken door de liefde die wordt voorgesteld in de afbeelding van zijn hart. Wij vereren dat beeld waarmee zijn hart wordt voorgesteld, maar de verering is alleen gericht op de levende Christus, in zijn godheid en in heel zijn mens zijn, om ons te laten omarmen door zijn menselijke en goddelijke liefde. Welke afbeelding ook gebruikt wordt, het is zeker dat het levende hart van Christus, nooit een afbeelding ervan, het voorwerp van aanbidding is, omdat het een deel is van zijn allerheiligst en verrezen lichaam, niet te scheiden van de Zoon van God, die het voor eeuwig heeft aangenomen. Hij wordt vereerd als hart van de persoon van het woord, waarmee het onafscheidelijk verenigd is. Een citaat uit de Constitutie Auctorum Fidei van 28 augustus 1794, geschreven door Paus Pius VI. Wij vereren het niet omwille van het hart zelf, maar in zoverre dat met dit hart de mens geworden Zoon zelf leeft, lief heeft en onze liefde ontvangt. Daarom wordt iedere daad van liefde of verering van zijn hart in werkelijkheid, citaat, waarlijk en werkelijk betoond aan Christus zelf, zo zegt Paus Leo XIII in de encycliek Annum Sacrum. Daar die figuurlijke voorstelling spontaan naar hem verwijst. En, citaat, het symbool en de expressieve afbeelding van de oneindige liefde van Jezus Christus is. Opnieuw een citaat uit dezelfde encycliek van Paus Leo XIII. Om deze reden zou niemand moeten denken dat deze devotie ons van Jezus Christus en zijn liefde kan scheiden of afbrengen. Op een spontane en directe wijze richt zij op hem en alleen op hem, die ons roept tot een kostbare vriendschap die bestaat uit dialoog, affectie, vertrouwen, verering. Deze Christus met zijn doorboorde en brandende hart is dezelfde als degene die in Bethlehem uit liefde voor ons geboren is. Het is degene die door Galilea trok, genezend, liefdevol aanrakend, barmhartigheid betonend. Het is degene die ons tot het einde heeft liefgehad toen hij zijn armen op het kruis opende. En tenslotte is het diezelfde die verrezen is en glorierijk leeft te midden van ons. De verering van zijn afbeelding. Ook al is de afbeelding van Christus met zijn hart op geen wijze voorwerp van aanbidding, het is ook geen afbeelding onder velen waaruit wij zouden kunnen kiezen. Het is niet iets dat aan een bureau is uitgevonden of getekend is door een kunstenaar. Het is niet een denkbeeldig symbool. Het is een werkelijk symbool dat het middelpunt afbeeldt, de bron waaruit het heil voor de hele mensheid is opgeweld. Er is een universele menselijke ervaring die die afbeelding uniek maakt. Er bestaat immers geen twijfel over dat in de loop van de geschiedenis en in verschillende delen van de wereld, het hart het symbool is geworden van de meest persoonlijke intimiteit en ook van de affecties, de emoties en het vermogen om lief te hebben. Een hand die rust op het hart van een vriend overstijgt iedere wetenschappelijke verklaring en drukt een bijzondere affectie uit. Wanneer iemand verliefd wordt en in de nabijheid van de geliefde persoon is, versnelt de hartslag. Wanneer iemand door een dierbare persoon in de steek gelaten of bedrogen wordt, voelt dat als een sterke beklemming van het hart. Om iets tot uitdrukking te brengen dat oprecht is, dat werkelijk vanuit het middelpunt van de persoon komt, zeggen we: ik zeg het je vanuit mijn hart. De poëtische taal kan de kracht van deze ervaringen niet negeren, ze weerspiegelt ze. Het is dus onvermijdelijk dat heel de geschiedenis door het hart een uniek symbolische waarde heeft gekregen en niet een puur conventionele waarde heeft. Het is dus te begrijpen dat de kerk de afbeelding van het hart heeft gekozen om de menselijke en goddelijke liefde van Jezus Christus en de meest intieme kern van zijn persoon af te beelden. Hoewel de tekening van een hart met vlammen van vuur een welsprekend symbool kan zijn dat ons herinnert aan de liefde van Jezus, is het toch passend dat dit hart deel uitmaakt van een afbeelding van Jezus Christus. Zo wordt zijn oproep tot een persoonlijke relatie van ontmoeting en dialoog nog betekenisvoller. Hier staat een kanttekening bij, een noot, die luidt als volgt. Zo begrijpt men waarom de kerk het verboden heeft op het altaar afbeeldingen te plaatsen van alleen het hart van Jezus of Maria, naar het antwoord van de congregaties voor de riten aan de eerwaarde Charles Lecoq van april 1879, Decreta Authentica Congregationis Sacrorum Ritum ex actis eustem collecta. Buiten de liturgie kan men voor de private devotie de symboliek van het hart gebruiken als didactische uitdrukking, esthetische figuur of embleem die uitnodigt om te denken aan de liefde van Christus, maar men loopt het gevaar het hart, gescheiden van de persoon van Christus, te nemen als object van aanbidding of van spirituele dialoog. Op 21 maart 1887 heeft de congregatie een gelijkaardig antwoord gegeven. We hernemen even dit deel. Hoewel de tekening van een hart met vlammen van vuur een welsprekend symbool kan zijn dat ons herinnert aan de liefde van Jezus, is het toch passend dat dit hart deel uitmaakt van een afbeelding van Jezus Christus zelf. Zo wordt zijn oproep tot een persoonlijke relatie van ontmoeting en dialoog nog betekenisvoller. De paus vervolgt. Die vereerde afbeelding van Christus, waar zijn liefdevolle hart duidelijk naar voren komt, heeft tegelijkertijd een blik die oproept tot de ontmoeting, de dialoog, het vertrouwen. Zij heeft krachtige armen die in staat zijn ons te ondersteunen. Zij heeft een mond die op een unieke en zeer persoonlijke wijze het woord tot ons richt. Het hart heeft het voordeel niet als een afzonderlijk orgaan opgevat te worden, maar als een eenmakend middelpunt en tegelijkertijd als de uitdrukking van de totaliteit van de persoon, iets dat niet gebeurt met andere organen van het menselijk lichaam. Omdat het hart het intieme middelpunt van heel de persoon is, en dus een deel is dat het geheel vertegenwoordigt, kunnen wij het gemakkelijk verkeerd verstaan, als wij het afzonderlijk van de figuur van de Heer zouden beschouwen. De afbeelding van het hart moet ons in een relatie brengen met Jezus Christus en tegelijkertijd, vanuit dat eenmakend middelpunt, ons ertoe brengen Christus te aanschouwen in heel de schoonheid en de rijkdom van zijn mens zijn en van zijn goddelijkheid. Welke aantrekkingskracht de verschillende afbeeldingen van het hart van Christus ook kunnen hebben? Het is niet zo dat wij, citaat, aan de afbeeldingen iets moeten vragen, noch ons vertrouwen moeten stellen in de afbeeldingen zoals de heidenen dat deden in oude tijden. Integendeel, door middel van de afbeeldingen die wij kussen en waarvoor wij ons hoofd ontbloten en ons ter aarde werpen, vereren wij Christus. Een citaat uit het Eucharistisch Congres van Trente. Decreet Mandat Sancta Synodus van 3 december 1563. Bovendien kan het zo zijn dat enkele van deze afbeeldingen ons weinig aantrekkelijk lijken en ons niet erg bewegen tot de liefde en het gebed. Dit is secundair, omdat de afbeelding alleen maar een motiverende figuur is. En, zoals een Oosters spreekwoord zegt, men zich niet moet fixeren op de vinger die naar de maan wijst. Terwijl daarentegen de Eucharistie een werkelijke aanwezigheid is die aanbeden moet worden, betreft het in dit geval alleen maar een afbeelding die, ook al is die gezegend, ons uitnodigt om verder te gaan en ons erop richt ons hart te verheffen tot het hart van de levende Christus en het met hem te verenigen. De afbeelding die we vereren, nodigt ons uit, verwijst ons en beweegt ons opdat wij tijd besteden aan de ontmoeting met Christus en aan de aanbidding van Christus, zoals het ons het beste lijkt om hem ons voor te stellen. Op deze wijze plaatsen wij ons voor hem door naar zijn afbeelding te kijken. En staande voor hem, citaat, kan de liefde het mysterie ontvangen en beschouwen en het in stilte smaken. Zo staat er in de 5e Algemene Conferentie van het Episcopaat van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied het document van Aparecida, waar Paus Franciscus aan meegewerkt heeft trouwens. We hernemen nog even de laatste zin. Op deze wijze plaatsen wij ons voor hem door naar zijn afbeelding te kijken en staande voor hem kan de liefde het mysterie ontvangen en beschouwen en het in stilte smaken. Dit gezegd zijnde moeten wij niet vergeten dat de afbeelding van het hart ons spreekt over het menselijk vlees, over de aarde. Daarom spreekt het hart ons ook over God, die in ons tijdelijk bestaan heeft willen binnentreden, geschiedenis heeft willen worden en onze menselijke weg heeft willen delen. Een meer abstracte of gestileerde devotie zal niet noodzakelijkerwijze trouwer zijn aan het evangelie, omdat we in dit tedere en toegankelijke teken zien hoe God zich heeft willen openbaren en nabij heeft willen komen. Thank you. tastbare liefde. Liefde en hart gaan niet noodzakelijkerwijs samen, omdat in een menselijk hart haat, onverschilligheid, egoïsme kunnen heersen. Maar wij bereiken ons volledig mens zijn niet, als wij niet buiten onszelf treden, en wij worden niet volledig onszelf als wij niet lief hebben. Het meest intieme deel van ons dat geschapen is voor de liefde, verwerkelijkt Gods plan, alleen als het lief heeft. Op deze manier symboliseert het symbool van het hart tegelijkertijd de liefde. De eeuwige Zoon van God, die ons geheel en al overstijgt, heeft ons ook met een menselijk hart willen liefhebben. Zijn menselijke gevoelens worden een sacrament van een oneindige en definitieve liefde. Zijn hart is dus niet een fysiek symbool, alleen maar voor een geestelijke of van de materie gescheiden werkelijkheid. Als onze blik gericht is op het hart van de Heer, beschouwen we een fysieke werkelijkheid, zijn menselijk vlees. En deze maakt het mogelijk dat Christus, zoals wij, menselijke emoties en gevoelens heeft, hoewel die ten volle veranderd worden door zijn goddelijke liefde. Onze devotie moet de oneindige liefde van de persoon van de Zoon van God bereiken. Maar wij moeten eraan vasthouden dat zij niet te scheiden is van zijn menselijke liefde. De afbeelding van zijn hart van vlees helpt ons daarbij. Omdat vandaag het hart in de beleving van de mensen nog wordt opgevat als het affectieve middelpunt van ieder mens, is het hart datgene wat het beste de goddelijke liefde van Christus kan aanduiden, die voor eeuwig en onafscheidelijk is verenigd met zijn geheel menselijke liefde. Paus Pius XII herinnerde er reeds aan dat het woord van God, waar het, citaat, de liefde van het hart van Jezus Christus beschrijft, niet alleen de goddelijke liefde omvat, maar ook de gevoelens van de menselijke affectie omvat. Daarom klopte het hart van Jezus Christus, dat hypostatisch verenigd is met de goddelijke persoon van het woord, ongetwijfeld van liefde en iedere tedere affectie. Uit de encycliek Haurietis Aquas. De kerkvaders zetten zich af tegen enkelen die het waarlijk mens zijn van Christus ontkennen of relativeren, en insisteren op de concrete en tastbare werkelijkheid van de menselijke gevoelens van de Heer. Zo onderstreepte de heilige Basilius dat de menswording van de Heer niet een of ander product van de fantasie is, maar dat, citaat, de Heer menselijke gevoelens heeft bezeten. De heilige Johannes Chrysostomus noemt een voorbeeld. Citaat: als hij onze natuur niet had gehad, zou hij niet meerdere keren de droefheid hebben ervaren. Einde citaat. De heilige Ambrosius bevestigt, citaat, omdat hij de ziel heeft aangenomen, heeft hij de passies van de ziel aangenomen. Einde citaat. En de heilige Augustinus presenteert de menselijke gevoelens als een werkelijkheid die, wanneer zij eenmaal door Christus is aangenomen, open is voor het genadeleven. Citaat: De Heer Jezus nam al deze consequenties eigen aan de menselijke zwakte aan, zoals hij de lichamelijke dood ervan aannam. Niet uit een hem opgelegde noodzaak, maar uit een wil van barmhartigheid. Opdat daardoor, als het iemand zou overkomen, bedroefd te worden en te lijden te midden van de menselijke verleidingen, hij daardoor niet moest denken in de steek gelaten te zijn door de genade van Christus. Einde citaat. En tenslotte is de heilige Damascenus van mening dat deze ware affectieve ervaring van Christus in zijn mens zijn het bewijs ervan is dat hij onze natuur in zijn geheel en niet gedeeltelijk heeft aangenomen om haar te verlossen en geheel te veranderen. Christus heeft dus alles wat deel uitmaakt van de menselijke natuur aangenomen, opdat alles geheiligd zou worden. Zo zegt de heilige Damascenus. Het is de moeite waard hier de overweging te hernemen van een theoloog die erkent dat, citaat, onder invloed van het Griekse denken de theologie lange tijd het lichaam en de gevoelens heeft verbannen naar de wereld van het voormenselijke, van de inferieure mens of van de verleiding van de ware mens. Maar wat de theologie in theorie niet heeft opgelost, heeft de spiritualiteit in de praktijk opgelost. Zij en de volksreligiositeit hebben de relatie met de lichamelijke, psychologische en historische aspecten van Jezus levend gehouden. De kruisweg, de devotie tot zijn wonden, de spiritualiteit van het kostbaar bloed, de devotie tot het hart van Jezus, de eucharistische praktijken. Dat alles heeft de leemtes van de theologie opgevuld en heeft de verbeeldingskracht en het hart, de liefde en de tederheid voor Christus, de hoop en de herinnering, het verlangen en de nostalgie gevoed. De reden en de logica hebben andere wegen genomen. Zo zegt Olegario González de Cardedal in La Entraña del Cristianismo, gepubliceerd in Salamanca in 2010. Een drievoudige liefde. Wij blijven evenmin alleen maar stilstaan bij de menselijke gevoelens van Jezus, hoe mooi en ontroerend ook, omdat wij bij het beschouwen van het hart van Christus erkennen hoe zich in zijn edele en gezonde gevoelens, in zijn tederheid, in het trillen van zijn menselijke affectie, heel de waarheid van zijn goddelijke en oneindige liefde manifesteert. Paus Benedictus de XVI bracht het als volgt tot uitdrukking. Citaat: Vanuit de oneindige horizon van zijn liefde heeft God willen treden binnen de grenzen van de geschiedenis en de menselijke omstandigheden. Heeft hij een lichaam en een hart aangenomen, zodat wij het oneindige in het eindige, het onzichtbare en onuitsprekelijke mysterie in het menselijke hart van Jezus, de Nazareër, kunnen aanschouwen en ontmoeten. Einde citaat. In werkelijkheid bevat het beeld van het hart van Jezus een schitterende drievoudige liefde. Voor alles de oneindige goddelijke liefde die wij vinden in Christus. Maar wij denken ook aan de geestelijke dimensie van zijn mens zijn, waarbij het hart, citaat, het symbool is van de vurige liefde, die, gestort in zijn ziel, de kostbare gave vormt van zijn menselijke wil. Ten slotte is het een symbool van zijn zichtbare liefde. Einde citaat van Paus Pius XII in de encycliek Aurietis Aquas van 15 mei 1956. Deze drie liefdes zijn geen afzonderlijke vermogens die parallel of los van elkaar functioneren, maar samenwerken en zich uitdrukken in voortdurende stroom van leven. Citaat van dezelfde paus in diezelfde encycliek luidt als volgt. In het licht van het geloof, waardoor wij geloven dat in de persoon van Christus de menselijke en goddelijke natuur verenigd is, is onze geest in staat de zeer nauwe banden te begrijpen die er bestaan tussen de tedere liefde van het fysieke hart van Jezus en zijn dubbele geestelijke liefde, de menselijke en de goddelijke. Einde citaat. Daarom voelen wij ons, wanneer wij het hart van Christus binnentreden, geliefd door een menselijk hart, vol van affecties en gevoelens als die van ons. Zijn menselijke wil ons vrij lief hebben, en deze geestelijke wil wordt ten volle verlicht door de genade en de liefde. Wanneer wij het binnenste van dat hart bereiken, worden wij overspoeld door de onmetelijke heerlijkheid van zijn oneindige liefde als eeuwige Zoon, die wij niet meer kunnen scheiden van zijn menselijke liefde. Juist in zijn menselijke liefde en niet gescheiden daarvan vinden wij zijn goddelijke liefde. Wij vinden het oneindige in het eindige. Zo drukte Paus Benedictus de XVI het uit. Het is de constante en definitieve leer van de kerk dat onze aanbidding van zijn persoon ongedeeld is en zowel zijn goddelijke natuur als zijn menselijke natuur omvat op een niet te scheiden manier. Van oudsher leert de kerk dat wij, citaat, één en dezelfde Christus moeten aanbidden, de Zoon van God en van de mens, in twee onafscheidelijke en onverdeelde naturen. Zo zegt Paus Vigilius in de Constitutie Inter Innumeras Solicitudines van 14 mei 553. En dit met één aanbidding, omdat het woord vlees is geworden. Zo bevestigt het Ecumenisch Concilie van Efeze in de Anathema's van Cyrillus van Alexandrië, punt 8. Op geen enkele wijze wordt Christus in twee naturen aanbeden, waardoor twee vormen van aanbidding ingevoerd worden. Maar het woord van God, dat met het eigen vlees mens geworden is, wordt met één aanbidding aanbeden. Een citaat uit het Tweede Ecumenisch Concilie van Constantinopel, zitting 8, 2 juni 553. De heilige Johannes van het Kruis heeft tot uitdrukking willen brengen dat in de mystieke ervaring de onmetelijke liefde van de verrezen Christus niet gevoeld wordt als vreemd aan ons leven. De oneindige buigt zich op de een of andere wijze neer, opdat wij door het geopende hart van Christus een waarlijk wederzijdse ontmoeting van liefde kunnen beleven. Citaat: het is immers mogelijk dat een laag vliegende vogel een koninklijke hoogvliegende arend vangt, als deze naar beneden vliegt, omdat hij verlangt gevangen genomen te worden. En hij legt uit dat hij, wanneer de bruidegom ziet dat zijn bruid door zijn liefde gewond is, en hij haar gekerm hoort, Hij gewond wordt door de liefde voor haar, omdat tussen de geliefden de wonde van de een de wonde van beiden is en zij hetzelfde ene gevoel hebben. Deze mysticus begrijpt de figuur van de gewonde zijde van Christus als een oproep tot een volledige vereniging met de Heer. Christus is het gewonde hert dat gewond is wanneer wij ons nog niet hebben laten raken door zijn liefde, dat afdaalt naar de stroompjes water om zijn dorst te lessen en troost vindt iedere keer dat wij ons tot hem richten. Keer om, duif, daar het gewonde hert op de hoge heuvel verschijnt en frisse lucht schept bij de bries van jouw vlucht. En met die mooie poëtische woorden van de heilige Johannes van het Kruis besluiten wij deze voorlezing voor vandaag uit de encycliek Dilexit Nos. Hij heeft ons lief gehad over de menselijke en goddelijke liefde van het hart van Jezus Christus, geschreven door Paus Franciscus en gepubliceerd op 24 oktober 2024. Zo zijn we al even gevorderd in het derde hoofdstuk van deze encycliek. Dit is het hart dat zozeer heeft lief gehad. Een volgende keer gaan we daarmee verder en beginnen we met het punt Trinitaire aspecten. Dat is voor een volgende lezing. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.